Twee oude mannen en een gehandicapte. Dat is een begin van
en die kwamen bij de dokter.
Mm. Ja, ben gelijk,
en die kwamen bij de dokter en toen...
Ja, die kwamen bij de dokter, ja. Of hoeveel oude mannen en gehandicapten heb je nodig om een land te
Maar hij
te
moet wel willen. Ja, dat was eigenlijk die van hoeveel psychiaters heb je nodig om een neonbuis in een gloeilamp te veranderen. Nou, eentje, maar hij moet wel willen veranderen. Dus over psychologen grapjes toe en zo. Ja, wel grappig wat ik even kan doen. Kennen jullie dat 16 personalities gebeuren? Dat is heel interessant. Dat is namelijk een... Nee. Als je dat intypt, dan vind je dat overal. Ik kreeg dat van mijn huisarts, omdat ik ga naar een psycholoog praten over mijn radio en dat soort dingen. Ja, maar als intake raad die aan. En dat is ook, Zinzi heeft dat ook gehad in therapie en zo. Dat is best officieel. Dat is een 16 personalities. Dat is een soort vragenlijst. Daar doe je dan 10, 12 minuten over. En daarna krijg je een soort uitdraai van een aantal aspecten van je persoonlijkheid. Die is echt... Echt, dat is geen flauwekul ook. Hè? Dit is universitair. Het wordt officieel gebruikt door psychologen. Dat is een beetje als een soort intake ding. Nou, je hebt Nederlandse versies en dan ben je dus een aantal verschillende persoonlijkheidstypes. Er zijn er 16 en vandaar noemen ze 16 personalities. En mijn viel dan onder de avonturier. En ik moest ook zeggen van een heel aantal dingen, vooral ook qua werk en instelling en sociaal gedrag, dat was gewoon bonk erop. Dat is echt interessant om eens te doen. Dat is toch een spiegel van je ziel. En het werkte, het doet verder niks, maar het geeft een soort extra inzicht in je... zijn. En dat is een best uitgebreid rapport. Dus 8 vette A4 pagina's. Ik zal die van mij eens delen. En dan ben ik ook heel benieuwd in hoeverre jullie iets van mij kunnen herkennen in bepaalde aspecten of zo. Ik vind het kei boeiend eigenlijk wel. Nou ja. Zit hier kostbare tijd en bandbreedte en bytes te verspillen.
Nou, iedereen wil wel weten hoe dat al die personen...
Ja, ik heb er maar één van de 16, hè?
Tuurlijk.
Je begint aan de test en dat is zo'n matrix van maar, 4x4.
Ja, daar word je mee doodgeklopt in de socio... In de zachte sector, zal ik zeggen, waar ik een tijdje heb... graag in heb gewerkt, maar ook een soort van aversie heb gekweekt... Dus moeten we misschien eens in een andere aflevering over doorgaan, maar een aversie van... Of toch het moeilijke vraagstuk heb beginnen te beseffen dat als het allemaal te zacht wordt en als er allemaal geen verantwoordelijkheid meer wordt gelegd bij mensen hun eigen gedrag en als er volledig nooit meer het vingertje mag opgestoken worden naar mensen, ja, dat is ook niet goed. Maar ik zal het daarbij houden. Dus...
Welkom in de wekelijkse wetenschappelijke aflevering van de Praattafel podcast. Wauw! Gebracht door Rossi, Osier en Mario Rijt.
We zijn weer aan nummer 34 begonnen. Wauw, wetenschap op woensdag. Welkom Mario.
Goeiedag.
En welkom Den Philippe.
Goeiedag.
Hey, is Van en Mario.
Zeker weten, weer, allemaal aan tafel voor aflevering 34. Het is vandaag woensdag 15 juli 2020 in het coronascene. En een kleine opsomming.
Alle Fransmannen hebben nu een corona-hoofdpijn gisteren.
Goh, dan heb ik onbewust ook meegedaan aan die... Zo'n heerlijke, fijne... Dat is een fijne pijn.
Een goedkope wijn.
Van de week gaan we praten met het orgaan van de week. Dat is het oog. Daar is van alles over te vertellen. Dat gaat Mario uitgebreid doen. De verguisde wetenschapper gaan we veel over leren. Rosalind Franklin en de ontrafeling van het DNA. Ja, dat is 5G, hè? Daar zit 5G achter volgens mij. Dat moet wel. En Huawei en Trump. Dat kan niet anders. En dan gaan we vinden aan de Nobel, die wordt eigenlijk iedere week beter. Waarom kippen van mooie mensen houden? Ik zie er best goed uit, maar mij is eigenlijk nooit opgevallen dat een kip op mij viel. Maar nou heb ik toch heel verkeerd zelfbeeld.
Nu komt de waarheid uit. Is het van kippen houden van mooie mensen, zegt dat onderzoek. We gaan er straks alles over horen. Ja, ja, nu komt natuurlijk de...
Ja, zeker. En aan het eind van de show gaan we toch een stukje voorleesmoment ervaren. Nou, het is een lang moment, een voorleesstuk. Echt van Philippe, die gaat een parabel vertellen wat dan weer te maken heeft met die Ig Nobelprijs en die kippen en die DNA en 5G. En zie je wel, zo kom je weer op 5G. Het komt altijd. En daarom maar, zoals eerst, we hebben ook een rubriekje, dat is het nieuws. En we hebben weer een paar leuke dingen voor je uitgepikt. Nou ja, of dat het leuk is, dat moet u maar zelf uitmaken. Maar we gaan nu dan maar eens beginnen aan de wetenschapsnieuwtjes. Ander knopje.
Wetenschapsnieuws.
Ja, dat doen we elke week, de laatste, want ja, je weet nooit wanneer het virus echt toeslaat. En misschien was het dan wel de laatste. Dus Mario had iets gevonden. Slecht nieuws, laten we dat eerst maar hebben. Slechte nieuws, dat vergeten mensen snel.
Nou, ik had twee nieuwtjes en ze zijn allebei slecht. Dus welke slechte wil je eerst?
We gaan beginnen met de minst slechte, om de mensen toch niet onmiddellijk weg te jagen in een zwart gat van depressie.
Wat je dus nu ziet inderdaad is, in Stanford zijn er onderzoekers die nu claimen dat de zesde massa-extinctie aan de gang is. We hebben al 5 grote massa-uitstervingen heeft deze aarde al eerder gekend. En het ziet er naar uit volgens hun dat de zesde is begonnen en de aanwijzingen zijn er ook. Als je kijkt naar het verdwijnen van de insecten, als je kijkt naar... er zijn ontzettend veel aanwijzingen. De zoogdieren lopen achteruit, het warmt op en het ziet eruit als een soort opmaat naar een massa-extinctie, ja, zoals we dat al eerder hebben gehad. En dat is natuurlijk best wel griezelig, want dat zijn wel mensen die je toch wel serieus moet nemen. Het is een hele serieuze universiteit. En als ze daar zo mee bezig zijn, dan begin ik toch een beetje
eens een soort weg is, dan zijn we ze voor altijd verloren natuurlijk.
Ja, eigenlijk wel. Het is natuurlijk wel iets van alle dag. Soorten komen en soorten gaan, zo is het in de hele evolutie van de aarde natuurlijk geweest. Alleen echt de. En dat is ook, dat is maar goed ook, want uiteindelijk. Zeg je dat? Blijven de positieve soorten over en die staan dan in de wereld. Maar je hebt. Maar echt massa-extincties, dat zo'n beetje alles doodgaat. Ja, dat is natuurlijk heel griezelig.
Ja, ja. En dit sluit eigenlijk aan. Dat had ik niet eens gezien, dat blokje. Maar ik had ook een ander nieuwtje gevonden. Dat staat dan ietsje verder. Dat de dalende geboortecijfers overal in de wereld. Dat begint nu ook echt dramatisch te worden. En als je ziet van, er zijn dus een aantal landen, en wel 23, waaronder Spanje en Japan, die dus aan het eind van deze eeuw, dus dat is nog 80 jaar, maar ja, dat 80 jaar is toch niet zo heel erg veel, halveren. Dus het is niet alleen de dieren die aan het uitsterven zijn, maar ook de mensen. En het vreemde is, ja, er wordt geroepen, dat komt door 5G en dat komt door chemicaliën in het water en vrouwelijke hormonen in de chips en weet ik veel wat allemaal. Maar dat schijnt dus ook weer niet zo te zijn. Instead, it's driven by more women in education and work. As well as access to contraception. En dus daarom kiezen vrouwen gewoon om inderdaad minder kinderen te hebben. Want ja, kennen jullie nog iemand die nu nog met 4, 5 kinderen rondloopt en zo? Dat is...
En als je ze kent, dan zijn het de uitzonderingen. Dan worden ze op televisie, in programma's, bijna als freaks afgebeeld. De norm. Ik kom uit een kroostrijk gezin. Mijn ouders, dat was jaren 50 dat ze trouwden. Er kwam direct een kind, dus wij waren thuis met 5 kinderen. Ik was een klein gezin, ik herinner dan nog vrienden van mij, 6, 7,
4,7 kinderen.
Kinderen allemaal.
Ja, ja.
Kijk nu rond je, nu heb je maximaal 1 of 2 kinderen.
Zeker weten.
De uitzonderingen zijn 3 kinderen.
Maar, je hebt dus, maar als je dus kijkt inderdaad naar het geheel, is het zo dat bijna 41% van alle amfibieën al bijna weg zijn. 26% van alle zoogdieren worden bedreigd. Ja. En dan is een tipping point. Een punt waar dus eigenlijk waar de mensheid al zodanig niet meer overheen kan komen. Dus
omdat het ook zo snel gaat. Hè? Er is een acceleratie. Ja.
De hockeystick curve.
En alle uitlaatgassen. Dat het...
Ontbossing, landontginning, invasieve soorten, de voogdemissies, noem het maar op. Kijk, het is wel zo dat het niet van de ene dag op de andere is. Ook die massa-uitstervingen die we hebben gehad, daar ging dan wel 1000 jaar overheen of zo. Maar in de geschiedenis van de aarde is dat natuurlijk een oogwenk. En het kan,
En nu gebeuren er op tientallen jaren gebeuren er processen die normaal honderden, duizenden, tienduizenden jaren duurden.
Ja, het is best wel heel griezelig. Dus kijk, het zal onze tijd wel duren. Maar als je dus redelijk nabije toekomst in een paar honderd jaar kijkt.
Weet je wat het maffe is? Wat ik van onze kinderen, die zijn nu zo in die 20, 1, 2, 23 jaar. Weet je wat die dus tegen mij zeggen? Jullie hebben in de beste periode van de wereld geleefd. Hè? Want wij hebben nog zo'n periode meegemaakt van er was geen probleem met dit en er was wel lucht voor hem, maar...
Het argument dat de oudere generatie...
Nou, dat wij het meest hebben kunnen genieten zonder al die nachtmerrieberichten enzovoort. Dat wij een soort periode hebben gehad en dat er nu inderdaad een heel andere periode aanbreekt. Die niet meer zo... Want ja, ze hadden het ook over de vrije seks en de 70er jaren en de bloemetjes. En weet je, die hebben dat idee dat dat een soort een wereldwijde zo'n volksbusje was met madeliefjes in het haar.
Ik denk zelf ook echt dat het zo is van als je dus kijkt naar alle generaties voor ons, die hadden het slechter dan wij het nu hebben.
Ja, voilà.
Alle generaties na ons zullen het vermoedelijk ook slechter hebben. Dus wij zitten eigenlijk in de piek van het gebeuren.
Oké, dus gaan we doen met nu maar dat slechte nieuws over dat vaccin. Want het wordt nu alweer veel te lollig.
Ja, als dit al het minst slechte nieuws was, dames en heren, dan hou je vast. Er komt nog slecht nieuws aan.
Ah, juist. Nou, wat griezelig is, vind ik zelf, is dat in de genezen COVID-patiënten, dus mensen die corona hebben gehad, die niet alleen op de intensive care, maar gewoon uit het ziekenhuis of thuis. Normaal is het zo, als je zoiets hebt gehad, maak je antistoffen aan. En zo werkt ons immuunsysteem. En het trieste is dat die antistoffen heel snel afnemen als iemand genezen is verklaard. Dat betekent dus dat er geen langdurige immuniteit is. En dat is natuurlijk heel slecht nieuws voor de effectiviteit van de vaccins waaraan gewerkt wordt. Dat betekent, denk ik zelf, dat het nog veel langer gaat duren en dat het op zijn best iets als griep wordt met ieder jaar weer een jacht naar mutaties en verschillende cocktails. En het wordt dus
en nu al zijn de eerste berichten van de mensen die een tweede keer die het dus gehad hebben en die dus weer ziek worden. Maar ze zijn vooralsnog niet besmettelijk. Dus. En ook die aanwezigheid van al die miljoenen of duizenden kleine bloedklontertjes, dat is nu ook wijdverbreid aangetoond en zo. Dus we hebben hier met een totaal ander beest te maken. Ja. We hebben het gehad over de falling fertility rates. Dus ja, geniet ervan. Wij hebben inderdaad... prima joh. Geniet ervan, maar ik zal het ook doen. Filip ook, toch maar. Hè. Dan gaan we naar... Ze zijn zo hard op zoek naar allerlei zaken dat ze uiteindelijk ook nog eens terecht zijn gekomen bij lama's. Die hebben namelijk een heel speciaal soort antibody dat veel kleiner is en veel makkelijker is te manipuleren dan de gewone antibodies. Dus en gaan ze nu die antibodies van die lama's gaan ze engineeren met die codes, zodat ze een veel directere... Maar dit zijn allemaal die wanhopige pogingen om Ja, om dat virus natuurlijk de nek om te draaien. Wat gewoon, ja, inderdaad, wat je zegt, de kans is erg klein. Ik zei al, de snelste vaccin ooit was ebola. En daar zat Bill Gates en George Soros en weet ik veel, heel de wereld. Dat was exact 1 decade, 10 jaar dat dat duurde. Voordat ze iets hadden dat werkte. Want ondertussen hadden ze wel vaccins, maar de mensen vielen nog steeds met bosjes om. Dus.
Ja, AIDS ook. Hè. Dat is ook eigenlijk nog niet onder. Dat lukt ze ook nog niet. Ze kunnen het beheersbaar houden met cocktails van medicijnen. Maar je raakt er nooit vanaf.
Precies. Je raakt er nooit vanaf. En je kan er nog steeds perfect door besmet worden.
En dan skippen we dan maar naar het laatste stukje. Want nu wordt het wel weer toch weer heel leuk. En dit is geen Ig Nobel dus, hè?
Ja, ik maak alvast mijn touw klaar. En mijn touw vast aan de trapleuning. Dus ik ga een stoeltje plaatsen of een laddertje.
En dit is dan geen Ig Nobel. Dit komt uit de New York Times Science. En ze hebben dus wetenschappelijk onderzocht. Ze hebben ieder jaar daar een heel beroemde wedstrijd op Long Island. Van die Nathan's hotdogs. Van wie de meeste kan eten en zo. En nu hebben ze dus wetenschappelijk. En de meeste die dat heeft, dat is een dame, die heeft er 48. Einde meneer heeft er 75 met de broodjes in 10 minuten. 75 hotdogs met broodjes.
Nee. Ik denk dat ik per jaar...
Maar er zat geen mosterd op, anders had het nooit gekund. Maar ze kunnen technisch hebben ze berekend. En je kan al de wetenschap nalezen dat het maximaal mogelijk is voor een mens om 83 stuks te eten voordat hij echt doodsrisico's loopt.
Overleg.
Nou, kijk, dat is heel goed informatie om te weten. Lieve mensen, waar je dan toch echt wel vrolijker van wordt.
Ik denk niet dat het echt gezond is. Je hebt zo een dood gehad en die heette Super Size Me van Morgan Spurlock.
Ja hoor.
Dus dan weet je inderdaad met 84 hotdogs en dan weet je ongeveer wat je jezelf aan doet.
Hé, hey, we gaan naar de...
Een onrechte verhuisde wetenschappers.
Onrechte, nou hier weet ik dus echt geen ene bal van. Maar Mario, het haardvuur staat aan, de koffie wordt geroerd en wij zitten allemaal klaar voor je wijze woorden.
Nou, we praten over Rosalind Elsie Franklin. Dat is een wetenschapster die ze is geboren in 1920, ze is overleden in 1958. Ze deed onderzoek met onder andere röntgendiffractie. Daarom is ze ook niet zo oud geworden, want ze deed nog niet echt aan looie schorten in die tijd. En ze heeft eierstokkanker gekregen. Dus,
het was een tijd toen de wetenschapper nog in de frontlinie stond van het onderzoek eigenlijk.
Ja, denk maar aan de mevrouw en meneer Curie en zo met die packblender. Dat is ook, daar ook niet
vrolijk van. Dat die lichten de kamer op, zeiden de vrienden. Als die binnenkwamen, dat waren echt de light of the party.
Een stralend kappel, hè.
Ja.
Maar wat zij heeft gedaan, zij heeft eigenlijk de structuur van DNA met behulp van röntgendiffractie aangetoond. En dat is dat noemen ze eigenlijk röntgenkristallografie. Dat is een techniek om aan de hand van verstrooiing van röntgenstralen de structuur van vaste stoffen te bepalen. En als je die techniek op kristallen wordt toegepast, dan kan je daarmee de kristalstructuur heel exact bepalen. En uit het diffractiepatroon, dus de verstrooiing, kan je heel duidelijk zien wat de positie is van atomen in moleculen. Heb je bijvoorbeeld een Nederlander, dat was meneer Bijvoet. Die kwam erachter dat als er in zo'n kristal zware atomen voorkomen, is het mogelijk om de absolute structuur te bepalen. Dus dan kan je zien of er in die stof ook stereoisomeren voorkomen. Dat klinkt duur, maar dat betekent eigenlijk niets anders dan een gespiegelde variant van de ruimtelijke ordening van zo'n molecuul. En dat is best wel handig, want met de komst van thalidomide als geneesmiddel, daar bleek dus ook een stereoisomeer in te zitten. En die bleek teratogeen te zijn, waar we het laatst over gehad hebben met die enge tumoren. En dat is dus het softanondrama. Heb je dus die röntgendiffractietechniek is dus best wel heel belangrijk geworden op enig moment. Nou, zij was daar eigenlijk leading expert in haar periode, in haar wetenschappelijke carrière was ze daarmee bezig. En aan de hand van haar foto's hebben uiteindelijk Watson en Crick, die hebben zeg maar aangetoond dat DNA moest bestaan uit zo'n dubbele helix. Zelf dacht Franklin dat dat niet zo was in het begin. Ze deed daar erg moeilijk over. Maar het was een beetje kinderzinnen, want zij werkte op... Ze is begonnen in Cambridge. En vanuit Cambridge is ze naar Parijs gegaan. Daar heeft ze die röntgendiffractietechnieken ontdekt. En ze werkte daar in het instituut, onder andere met meneer Wilkins. En dat was een rare tijd. De vrouwen werden niet echt gewaardeerd in die periode. En het was ook in haar... Zij vond zich ook echt geschoffeerd. Want zij had ook een eigen onderzoeksafdeling. Die waren volledig gelijkwaardig. Maar zij werd altijd behandeld als personeel. En dat zette een hele hoop oud zeer. En ook de foto's die zij heeft gemaakt, waarmee dus Watson en Crick uiteindelijk hebben aangetoond dat dan DNA moest bestaan uit die dubbele helix. Dat is ook heel raar gegaan, want zij heeft nooit geweten dat Wilkins die foto's aan Watson en Crick heeft laten zien. Dat is dus dat waren dus de concurrenten van een andere universiteit in die tijd. We zijn volledig over haar heen gelopen. Zou je
eigenlijk mogen we 100% aannemen dat het was een andere tijd. Komt er hier een meisje met een onderzoek af?
Ja.
Ze bekijken het. Oei, dit is goud in onze handen. En dat was zo. De heren ontdekten en de dames werkten.
Zo is het. Nee, dat is ook echt zo. Dus dat was best wel heel triest.
Heel heftig.
Dat zo is gegaan. En uiteindelijk, ze was al overleden toen Watson en Crick die Nobelprijs kregen.
Postuum.
Ja, postuum heeft ze alle waardering gekregen uiteindelijk. Ja. Er is een meteoriet naar haar genoemd. Er gaat een ruimtevaartuig binnenkort naar boven met haar naam. Maar is inderdaad, ze heeft natuurlijk wat dat betreft is het heel naar gegaan eigenlijk.
En dan ligt het toch weer, want het maakt het ook weer heel actueel, Mario, je keuze. Met heel de cancel culture die bezig is, met het neerhalen van standbeelden van heerschappen die wat op hun geweten hebben met onze bril van het huidige klimaat.
Ja.
Maar eigenlijk zou het meer positief moeten, heel die beweging. Eigenlijk moeten we meer... Is kijken wie waren de echte mensen achter bepaalde dingen. En in plaats van het heerschap te verguizen, want dan ga je kampen creëren dat toch voor dat heerschap misschien terug steun gaat komen. Kunnen we beter, en dat vind ik zo mooi aan deze rubriek, de mensen die in het verleden verguisd zijn voor allerlei sociale redenen, namelijk je bent maar een vrouw of je bent maar een slaaf of je bent maar van andere origine of je bent maar dit of dat van andere religie, dat die mensen terug een mooi spotlicht krijgen.
Ja, er is nu zo'n dubbele beweging. Dus we zijn de standbeelden aan het neerhalen van degene die nu blijken vreselijke mensen geweest te zijn en zo. En we zijn de mensen die toen verguisd zijn nu aan het vereren. Dus je kan zo een kruisfeet spreken van ingesteldheid. Hè? Dat is wel grappig.
Ja, en toch vind ik het beter om het evenwicht te switchen naar we moeten de verguisden is eindelijk de eer geven en maatregelen nemen dat er mensen niet meer verguisd worden. In plaats van al die energie en troep te steken in een dood standbeeld, zorg daar zeker voor omkadering. Zorg dat die personen niet meer vereerd worden, absoluut. Maar al die agressie en al die...
Ja, het is ook best wel moeilijk, denk ik. Want als je kijkt naar sommige mensen in de geschiedenis... Neem Winston Churchill. Dat is toch wel iemand waar, in de Tweede Wereldoorlog... die heeft toch wel wat betekend voor Engeland.
Die heeft inderdaad... die heeft maar links en rechts dit of dat.
Ja, met hele nare racistische ideeën. Ja. En hij was echt buitengewoon naar andere mensen.
Hij was een alcoholieker die ging over lijken.
Nou, er is ook een aardige anekdote van hem. Dat hij dus in een club kwam, helemaal Lazarus. En Toen zag hij daar een vrouw die hem bediende eigenlijk. En hij zei tegen haar, met zijn domme kop, madam, you are very ugly. Hij zei van, yes, but you are very drunk. Toen zei hij weer, yes, but tomorrow I will be sober.
Nou ja, echt.
Dat
was,
ja, dat maakt het moeilijk, hè? Dat maakt het zo moeilijk van de persoonlijkheid in de gedachten van een persoon. Ja, maar tenminste heeft Churchill nog goede daden gedaan. Hè? Ja. Je hebt natuurlijk ook mooie, mooie persoonlijkheden die gruweldaden begaan. Dus. En nu wordt het allemaal wat op een hoopje gegooid. Ja, ik ben voor de middenweg, ik ben voor de sereniteit. En daar was ik een pleidooitje aan.
Nou ja, ook de zwaarte van wat iemand heeft betekend. Als bijvoorbeeld Isaac Newton neemt. Nou, dat is met stip toch echt in de top 3 van de grootste wetenschappers ooit. Dat was ook een Einzelganger en een hele nare man die met
heel
communiceerde. En noem het maar op.
Heel religieus ook, maar op een haast obsessieve manier religieus. Alles wat hij dan ontdekte, ging hij dan ook terug aan God accrediteren. En toch wordt hij dan opgenomen, hè, als onderzoeker en wetenschapper en ziener in ons geheugen. De Britse geschiedenis en ook de Europese geschiedenis heeft zich echt wel bezondigd natuurlijk aan het...
Kan je in het algemeen stellen dat zo, zeg maar, de wat bijzonderdere mensen, de grote componisten, grote artiesten en ook maar misschien grote leiders, per definitie extremere ego's hebben, anders dan stijgen ze natuurlijk nooit uit de massa. Je moet het maar in je hebben.
Ja, ik denk dat wel. Absoluut. Je slaagt daar de nagel op de kop. Want Frank Zappa, door iedereen zijn muziek wordt geëerd. Maar moet je maar eens spreken met de muzikanten die voor hem moesten werken. Ja. En dat was werken met de zweep. En dat was na 2 jaar werd je aan wal gezet. Werd je gewoon verguisd. Werd je aan de kant gezet. Want hij, het grote ego, had altijd de nieuwste muzikanten nodig. Dus hij zette altijd de muzikanten waar hij mee werkte na 2 jaar. Die maakte hij gewoon af. Met jou kan ik niks meer. Ik moet nieuwe jeugd, ik moet nieuwe ideeën hebben. Dus zo zal je maar daar zijn als muzikant en volledig door je idool bij het oude vuil gezet worden. Ja, nare man.
Ik heb wel eens een interview gelezen van een pianist, een Nederlandse jongen, die werkte met Mink de Vil in zijn band. En die is, zeg maar, hij heeft hem 1 keer de hand geschud. Toen hebben ze even met elkaar gepraat. Daarna heeft hij nooit meer 1 woord met hem. Hij komt op, de band doet iets en hij gaat weer naar huis. En hij heeft geen enkel contact met zijn muzikanten.
Goed, het zijn sterren. En er komt ook bij dat je in Amerika... Ik ken iemand die heeft jaren geleden hier een album gemaakt. Een soort lounge-achtige muziek. Zo. En ineens werd dat een soort van hit in Amerika. En die bepaalde, hij vloog daarheen. Hij werd vanaf het vliegtuig met de egaars en dingen en zo. Want als je daar eenmaal... Daar hebben ze iets van een ster, een artiest, iets dat staat op een soort pedestal. Er wordt heel anders mee omgegaan dan hier. Met heel andere soorten egaar en ontzag ervoor. Maar...
Ja, de ersatsmonarchie noemt men dat. Hè? Hollywood is de ersatsmonarchie voor de Amerikanen die de monarch hebben achtergelaten in 1789, of wanneer was het? En die zich hebben, de Tea Party, die met de onafhankelijkheid, met Washington hebben ze zich tegen de monarchie gekeerd. Maar al vlug hebben ze met grote sterren beginnen uitpakken. Dat is een Amerikaans gegeven. Rondreizende cowboysterren in de 19e eeuw. Hollywood dat opkwam in het begin van de 20e eeuw. Tot Elvis, tot Michael Jackson, tot wat we nu Kardashians noemen.
U luistert naar de Praattafel Wetenschap op woensdag podcast.
Wow. Het oog.
Het orgaan van de
week. Orgaan, het oogaan. Ja. Ik zie...
Ik zie in de toekomst. Ik zie Mario. Ja. Ik zie het orgaan van de
week. En ik vind jouw beschrijving van het onderwerp wel interessant. Matig ontwerp met goede software. Dat is waar. We hebben al...
Het is een heel slecht ontwerp.
Maar het oog is een orgaan, Mario?
Ja.
Ja?
Het oog is ook een orgaan, natuurlijk.
Ah.
Het is een sensorisch orgaan. We hebben ook het reukorgaan, noem het maar op.
Inderdaad.
Maar het is geen goed ontwerp, want als je dus kijkt... je hebt van die mensen die zeggen van... Je hebt sommige, hoe noemen ze die ook alweer... Je hebt mensen die geloven in het ontstaan van het leven. Die geloven in intelligent design.
Ja, ja, creationisten.
Ja. Creationists. Ja. Nou, dat ontwerp is helemaal niet zo goed. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar op netvlies, dat zit eigenlijk achterstevoren. Dat betekent de bekabeling. Dus wij hebben een cameraoog, zo wordt dat genoemd. In de natuur heb je verschillende modellen. Je hebt... cameraogen, dat hebben wij, dus een bol met een lens waar het licht doorheen valt op een lichtgevoelige laag. Je hebt ook insecten en veel andere, sommige andere dieren hebben facetogen, waarbij dus iedere kegeltje van zo'n facet eigenlijk één pixel is, zou je kunnen zeggen. Een libel heeft bijvoorbeeld 360 graden zicht daardoor. En sommige dieren, bijen onder andere, maar best wel veel insecten, hebben oocellen, dus buiten die twee facetogen hebben ze dat bovenop hun kop ook nog een aantal kleine lensjes zitten. Even tussendoor, die hebben wij zelf vroeger ook gehad. Een derde oog, dat is een heel grappig gegeven. We moeten wel behoorlijk terug in onze eigen evolutionaire geschiedenis. Maar we hebben ook zo'n ding gehad... waardoor we dus in een heel vroeg stadium van... toen waren we nog geen mens, toen zwommen we nog door de zee... Maar met dat derde oog konden we dus licht en donker waarnemen. En dat is uiteindelijk terechtgekomen in ons hoofd... met de naam de pijnappelklier, oftewel de epifyse. En dat is het kliertje dat het hormoon melatonine produceert. En daarmee regelen we onze dag- en nachtritme. Als je last van slapeloosheid hebt... dan kan je bij de apotheek melatonine halen. Dus dat is eigenlijk een oeroud gebeuren vanuit de evolutie. Dus je hebt verschillende soorten ogen. Wij hebben dan een cameraoog. Nou, die twee ogen, daar lopen zenuwbanen uit, uiteraard. Die gaan de hersenen in. En die gaan helemaal, die kruisen elkaar in het midden ongeveer. Dat is, hoe heet dat ding ook alweer? De chiasma opticus. En uiteindelijk komen die zenuwbanen helemaal aan de achterkant van je hoofd terecht. In de occipitale kwab, helemaal achteraan. En je linkeroog gaat een baan naar de rechterkant... en je rechteroog gaat een baan naar de linkerkant. Maar het is dus niet zo dat één zo'n baan van één oog... ook één helft van die hersenen bedient. Het is zo dat de ene baan die naar links gaat achter in je hoofd... die bedient de rechterkanten van beide ogen... en de andere baan die naar de andere kant van je oog gaat... die bedient de linkerkant van de ogen. Heb je een beetje? Eigenlijk een...
Helemaal fout bekabeld.
Het is al mus eigenlijk. Maar in ieder geval, het oog zelf is natuurlijk een vrij bijzonder orgaan.
Ja, het oog wil ook wat.
Maar we kunnen eigenlijk niet zo gek veel zien. Want wat ik wel interessant vind, is wij nemen waar in het elektromagnetisch spectrum. Dat loopt van wat van ons zicht loopt uit. Gaat van zeg maar 390 nanometer tot zo'n slordig 800 nanometer. Dat is eigenlijk maar een heel klein stukje uit dat spectrum. Als je kijkt naar, dat vind ik ook best wel een interessant iets. Bijvoorbeeld de meeste insecten en heel veel vogels ook... die lopen veel meer door richting het ultraviolet wat zij zien. Want als je dus 390 nanometer... dan zijn de golfjes al erg klein. Dan dat nemen wij waar zo'n beetje als blacklight. En dan worden die golfjes nog kleiner. Dan wordt het ultraviolet en röntgen. En uiteindelijk wordt het dan gamma-straling. Dat is knetterharde straling. Maar wij hebben een UV-filter, want we hopen 80 jaar mee te gaan. Ja. En van UV-licht word je blind uiteindelijk. Maar een bij die gaat
nee,
een
paar daarom, weken mee,
dus voor hem het ook... maakt het niet zoveel uit. Heb je?
Dus die kunnen veel, die hebben organen ontwikkeld, oogorganen ontwikkeld, die veel meer van dat UV-licht kunnen opnemen?
Ja, als je bijvoorbeeld een teunisbloem neemt, is een leuk voorbeeld. Die zien wij als een witte bloem. Als je die met een speciale camera omzet in voor ons zichtbaar licht, Dan zie je gewoon een landingsbaan van hier moet je zijn, landen hier.
Nee, maar het is dus ook zo men nu weet dat als muskieten rondvliegen in een slaapkamer of zo, en het is daar echt helemaal pikken donker, dan zien die dus dat bed, net zoals ze hier met die zoeklichten kijken of hotelbedden schoon zijn of van die recherche, die zien dus al die vlekken van menselijke aanwezigheid enzovoort. Die zien dat echt op die manier, met een soort blacklight. Een soort blacklight visie, zou je dat kunnen zeggen?
Nou, in dat stuk van het spectrum is het absoluut wat te zien. Alleen wij kunnen dat zelf niet zien, want daar hebben we de ogen niet naar. En dat geldt ook aan de andere kant. Wij zien niet voorbij die 800 nanometer, want daarboven begint infrarood. En dan worden de golven al veel groter. En dan ga je van nano naar microgolven, dat is zeg maar de magnetron. En dan kom je terecht ultrakorte golf, middengolf, lange golf enzovoort. Dat zien wij allemaal niet. Dus wij kijken maar in een heel klein stukje. Maar wat ik wel boeiend vind, is hoe nemen wij dat nou waar? Je hebt eigenlijk twee soorten receptoren. Je hebt staafjes en kegeltjes, dat kennen we allemaal al een beetje. Die kegeltjes die dienen om kleur waar te nemen, en de staafjes dienen om licht waar te nemen. Als je bijvoorbeeld... om contrast waar te nemen. Dus zeg maar, als je in het duister zit, in de schemer, dan zie je eigenlijk geen kleur meer. Maar dan neem je eigenlijk alles waar via die staafjes. Bijvoorbeeld als je zo'n spookdiertje neemt in de jungle, dat is zo'n half aapje met die enorme grote ogen, die heeft alleen maar staafjes. Die ziet 's nachts, maar dat is de ultieme restlichtkijker. Daar is die lege jaloers op. Maar wat ik interessant vind, wij doen het merendeel met die kegeltjes. En wij hebben daar drie soorten receptoren in die kegeltjes. Dat is rood, groen en blauw. En op datzelfde principe zijn onze LED-tv's en onze schermen zijn opgebouwd. En onze camera's die we hebben. Dat is precies hetzelfde principe. Nou hebben wij drie van die receptoren.
Ja, mag ik even?
Kogels hebben er vier. Er zijn zelfs zeeschildpadden, die hebben 7 receptoren. Dus die moeten kleuren.
Je zei net een interessant woord, een restlichtkijker. Ik zoek dat hier nu bij bol.com, maar ik kan dat niet vinden. Restlichtkijker.
Wat zijn dat? Lager draaien. Een restlichtkijker. Dat is gewoon kijk, je ziet die legerbeelden wel eens met dat groene licht. Dat is echt iets anders.
Maar de soldaten die 's nachts een bril opzetten of iets voor hun ogen hebben, waardoor dus
de infrarood,
de wereld in het groen zien of in het rood.
Dat is iets anders. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar die beelden die vaak 's nachts gemaakt worden bij zo'n dierenserie van National Geographic, dan zie je vaak. Ja. Die zwart-wit beelden.
Ja, die zwart-witte, bijna röntgenachtige...
Ja, en dat is infrarood. Maar...
Ah, ja. Dus die gaat eigenlijk het weinige...
Maar die camera's die
belichten.
Maar die camera's die werken dus in het infraroodgebied, hè? Want dat is al die nachtkijkers enzovoort, dat is IR.
Nee, als je echt een infraroodcamera hebt, dan zie je echt warmte. Dus dan wordt
ik had dat al op die Panasonic van mij. Daar had je dus de stand voor nachtcamera. En dat was dan een IR-filter. En dan wordt het inderdaad zwart-wit. En dan poef. Maar dat is gebaseerd op... want dat heb je ook voor fototoestellen. Had je vroeger, kon je ook een infrarood filter of een diafilm.
Ja, nee, zeker. Dan heb je een infraroodlamp. Daar kan je dingen mee belichten. Of je neemt zeg maar wat organismen zelf aan warmte uitstralen. En als bij de echte ultieme infraroodcamera zie je dan ook echt dat je handen...
Die echte temperatuurcamera's,
noem het maar op. Maar dat bedoel ik
niet. Goed.
Maar dat bedoelt hij niet eens van... Laat Mario even.
Als je een puma in de jungle ziet lopen in zwart-wit met van die fonkelende ogen en je ziet alleen echte contouren en je ziet geen warmtespots, dan is het echt een restlichtkijker. Dan is dat volgens volgens het restlichtprincipe, zeg maar, wat dieren dus al staafjes hebben. Maar infrarood is warmte. Heb je? Maar goed, dus dat is best wel interessant. Wij hebben die drie receptoren. En daarmee kunnen we ongeveer zo'n slordige 160 tot 180 verschillende kleurtonen zien. Dat is wel grappig, want heel veel monitoren worden verkocht met 16,7 miljoen kleuren. Maar die gaan wij niet zien. Dus dat is ook een beetje... Maar dat heeft dus, dus die staafjes, of weet ik, die kegeltjes, die zijn dan inderdaad met het, bezig met het waarnemen van de kleur. En aan de achterkant van je oog zit dat netvlies, daar valt het licht op. In het midden zit het merendeel van die kegeltjes, dat noemen wij de gele vlek. Maar ik zei al, de bekabeling zit achterstevoren. Dat betekent, het vaatvlies ligt over die staafjes heen. Dus de hele bekabeling ligt eigenlijk, evolutionair gezien, helemaal verkeerd. Al die staafjes en die kegeltjes, die moeten langs al die bekabeling van al die bloedvaatjes heen douwen, willen ze wat kunnen zien. En dat is heel nadelig. Sterker nog, waar die hele bekabeling het oog verlaat, daar zien we helemaal niks. Dat noemen we zelf de blinde vlek. Daar gaat die hele bekabeling naar buiten. Dus eigenlijk is het oog, evolutionair gezien, qua ontwerp, een heel slecht ontwerp. We hebben wel een fantastische Photoshop tussen de oren die dat allemaal corrigeert.
Ja, ja.
Maar qua ontwerp is het heel slecht.
Dus de hersenen moeten het doen met een bedroevende foto, maar gaan er dan wel met de centrale processing unit tegenaan en gooit er wat RAM bij. En daardoor denken we dat we een heel mooie visie hebben van de wereld.
Ja, en het is best wel interessant om te bedenken hoe dat oog dan is ontstaan met al die fouten. Daar wordt veel over geschreven. Men weet het natuurlijk niet precies. Er is wel een levend voorbeeld, een levend fossiel. Dat is de Nautilus, daar heb je misschien wel eens van gehoord. Dat is zo'n
vieze vis.
Nou, het is eigenlijk een inktvis met een uitwendige schelp. En het is een levend fossiel. En zo'n Nautilus, die heeft echt een heel primitief oog. En daar kan je eigenlijk een beetje zien, dat noemen ze een bekeroog. Daar kan je een beetje aan zien hoe het oog vermoedelijk is ontstaan. Want bij de Nautilus is het niet meer dan een holte met een klein gaatje. Volgens het principe van de camera obscura. Dus het enige wat hij nog mist is een lens en een glasachtig lichaam. Maar dan zie je eigenlijk al hoe het is gegaan, zal ik maar zeggen. En je hebt heel veel variaties op. Want als je bijvoorbeeld ook in de zee blijft kijken, de zeekat, dat is weer een heel ander dier. Dat is ook een soort inktvis. Maar die heeft twee ogen met vier pupillen, zou je kunnen zeggen. Dat heeft zo'n gegolfd pupil, wat je ziet. En dat werkt weer op een heel ander principe. Dat is weer een heel geavanceerd oog eigenlijk. Waarbij die twee pupillen in één oog eigenlijk een soort, hoe zeg je dat? Een soort Polaroid effect. Die gaan schittering tegen en dergelijke.
En dan hebben we dan... En dan hebben we ook de ogen van vogels, waar de wetenschap ook van zegt, vogels is de doorevolutie van de kleinere dinosauriërs.
Ja.
Hebben we dan, als we naar het oog van... Hè, want dat maar even, de aflevering gaat straks ook eventjes over kippen. Dus de vogelogen gaan eigenlijk nog iets in zich hebben, denk ik dan, evolutionair gezien. Maar correct me if I'm wrong, gaan nog een soort van dinosaurus in zich hebben. Of dat geeft ons inzicht in hoe dinosaurusogen er zouden hebben kunnen uitgezien hebben.
Nou ja, kijk, ten tijde van de dinosauriërs waren er al zoogdieren, maar dat waren kleine nachtwezentjes. En uiteindelijk is dan het merendeel van die dinosauriërs door die meteorietinslag 66 miljoen jaar geleden zijn ze weggevaagd. Maar de zoogdieren kwamen toen aan de beurt. Dus ze hebben wel allebei een totaal verschillende evolutionaire oorsprong. Het menselijke oog en het vogeloog.
Ja, precies. Dat is zo interessant. Ja.
Ja, je ziet wel dat dat heel goed is. Want een havik op 400 meter hoogte ziet een muis lopen. En ik ben blij en ik zie helemaal niks onder mijn bril.
Ja.
En ze hebben ook wat wezenlijke aanpassingen die wij niet hebben. Veel van die vogels hebben een knipvlies. Dus daarmee kunnen ze één keer, dan zie je ineens dat oog wit worden. Daarmee kunnen ze de boel spoelen op een hele efficiënte manier. Wij moeten dat doen met traankliertjes. We hebben in onze ooghoek zitten de glandula lacrimalis, de traanklier. En die zorgt ervoor dat het oog vochtig blijft en dan het teveel wordt weer afgevoerd via de punt van je oog in het traanzakje. En als dat niet goed gaat, als dat verstopt raakt, dan gaan we snotteren. Dat is ook heel vervelend. Met name, dat merk je in de winter natuurlijk een beetje.
En daarom moesten wij, toen wij zijn beginnen vliegen als mens, hè, 150 jaar geleden, moesten wij direct een bril op.
Zo is het.
En we gingen nog maar Wat is het? De snelheid voor de opstijgen van een vliegtuig is rond de 120 km per uur, 150 km per uur. Zeker die kleine vliegtuigjes. Ja. En wat ik denk dat een Boeing al tegen 250 omhoog gaat. En die adelaren en die haviken, die duiken naar beneden met snelheden van honderden kilometers per uur. Zonder brilletje op.
Ja, dat is echt ongelooflijk gewoon als je daar naar kijkt. Dus wat dat betreft is de oog best wel een heel bijzonder orgaan eigenlijk. Wat ik al eerder zei, het is niet zo'n goed ontwerp, maar het is heel we gebruiken het heel efficiënt, zal ik maar zeggen.
Ja, ja, want
het is een slecht ontwerp, maar we nemen het toch op voor het oog.
Ja, we nemen het op voor de hersenen voornamelijk.
Eigenlijk de hersenen. Maar jammer genoeg, iedereen heeft een oog, maar jammer genoeg heeft niet iedereen goede hersenen. Dus
nee, er was best wel een interessante serie op National Geographic, die Brain Games. En dat was meestal wel een centraal thema waar ze allerlei van die proefjes en spelletjes hadden om te laten zien hoe je eigenlijk gefopt wordt door je ogen met allerlei oefeningen en spelletjes. En het is ook heel erg een product van de evolutie. Het is geëvolueerd in iets wat we nodig hadden om te komen waar we nu zijn, hè? En meer ook niet.
Een van mijn lessen bij de 14-jarige, 15-jarige studenten toen ik gedragswetenschappen gaf, ging precies ook over waarnemen en hoe onze hersenen ons kunnen bedriegen. Bijvoorbeeld, een heel mooi voorbeeld dat ik altijd gaf, wij als mens zijn geprogrammeerd om een gezicht te zien in objecten.
Oh ja.
Een voorbeeld daarvan is Janneke Maan. Dus, of mensen die op Mars het gezicht van een man zien. Je moet dat maar eens opzoeken. Of zo zijn er de voorbeelden van het gezicht van Jezus dat verschijnt in voedsel. Of zo zijn er de voorbeelden van foto's op internet waar een deurknop op een neus lijkt. En dan is er dan is de verf een beetje afgebladderd van een deur en dan nemen mensen daar foto's van. Of een stopcontact dat lijkt op een grappig gezichtje. Huizen. Dat is een fantastische Facebookpagina, dames en heren, luisteraars, waar jullie moeten naar gaan zoeken. En die heet Ugly Belgian Houses. En allemaal foto's van huizen. Huizen die op mensen lijken, huizen die een oog dichtknipperen, of huizen die lachen, of huizen die boos zijn, omdat de ramen en de deuren zo geschakeerd zijn, zo opgesteld zijn en dan een soort van baksteen is gebruikt, dat wij als mens daar, als je daar op een bepaalde manier in kijkt, en het zijn zo van die momenten, eens je het ziet, kan je het niet meer ontzien. Zo zijn er ook... wij hadden vroeger een beroemde weerman op de Belgische radio, op de Belgische televisie. En die heette Armand Pien. En die kwam dan op het einde van de aflevering, op zijn wekelijkse praatje of dagelijkse praatje, had hij altijd wel een groente bij die op een mens leek. Of op een gezichtje leek. Dus we hebben een beperkt orgaan, maar we hebben een grote computer. Dat heb ik geleerd van jou, betoog.
Ik denk dat die Rorschach-vlekken, die ze in de psychiatrie gebruiken, daar ook een beetje op gebaseerd is.
Ja, zeker. Of optische trucs, optische zaken, waar dat je op één manier heen kijkt, het zijn lijntjes. En als je op een andere manier kijkt, zijn het allemaal vierkantjes. En die staan allemaal in mijn cursus. En, dat was heel interessante materie.
Boeiend, absoluut.
Ja, goed. En dan ook omdat dat dan gedrags- en cultuurwetenschappen ook rond hoe ga je soms... met mensen niet... Hoe ga je soms ruzie hebben? Omdat je gewoon, als je het allemaal bekijkt, dat je soms gewoon de waarneming niet op dezelfde manier hebt gedaan. En daar komt natuurlijk een sociaal onbegrip van. Maar goed.
Ja, de interpretatie is vaak anders bij...
Inderdaad. Interpreteren. We moeten die moeilijke beelden moeten we interpreteren.
Ja, en dat was bijvoorbeeld heel grappig uitgewerkt. Je begint erover die Ugly Belgian Houses. Vorig jaar had je hier in het programma Iedereen Beroemd. Dat is zoiets wat je iedere avond hebt, zo na het nieuws.
Een soort van man bij het hond.
Of het was in een van die man bij het hond, zoiets was dat. En dat was zo'n vast onderdeel. En wat de maker van die Facebook-page, die werd dus op pad gestuurd. En hij ging dus één voor één die huizen bezoeken. En hij moest een aanbellen. halen bij zo iemand die hij op zijn page had gezet. En dat gaf uiterst boeiende verhalen. Ik zal de link naar die aflevering zetten. Want ja, je krijgt dan de meest vreemde verklaringen. Dat er zo ineens een hele looie wand aan de straat. Echt zo'n zwarte voorkant helemaal dichtgekalkt. En met één deur erin. En nou, er blijkt dan een heel geweldig iets achter te zitten. Maar dat was een keiboeiend gegeven. En goed, van het oog en wat Hasses met het oog allemaal doet, gaan we over naar het volgende onderdeel. Want we hebben nog steeds een volgepakte bank. Maar dit kunnen we wel vrij snel doen, want al is de kip nog zo snel, een mooi mens achterhaalt hem wel.
De Ig Nobelprijs van de week.
De Ig Nobelprijs van de week. We gaan weer in de krochten van het wetenschappelijk onderzoek waar zo Philippe zijn en mijn belasting en dat van ons allemaal. Nou, vertel eens wat we deze keer weer geproduceerd.
Nou, de officiële bekendmaking. De Ig Nobelprijs voor interdisciplinair onderzoek is toegekend aan Stefano Gerlanda, Lieselotte Jansson en Magnus Enquist van de Universiteit van Stockholm voor hun onvermijdelijke rapport Chickens Prefer Beautiful Humans. Oftewel, kippen geven de voorkeur aan mooie mensen. Hebben dieren oog voor menselijke schoonheid? Drie Zweedse wetenschappers besloten daar onderzoek naar te doen. Over het algemeen houden mensen van kippen. Sommigen vinden ze leuk als huisdier, anderen lusten ze graag. Kippen houden over het algemeen ook van mensen. Ze maken in ieder geval duidelijk onderscheid in welke mensen ze liever hebben. Als ze de kans krijgen, geven kippen consequent de voorkeur aan, aantoonbaar, mooie mensen boven mensen die minder gezegend zijn qua uiterlijk. Wij weten dit dankzij zorgvuldig onderzoek door Stefano Gerlanda, Lieselotte Jansson en Magnus Enquist. Het onderzoeksteam had de Universiteit van Stockholm als thuisbasis. De promovendi, Gerlanda en Jansson werkten daar samen met professor Enquist. Is het moeilijk om vast te stellen dat kippen liever mooie mensen hebben dan onopvallende of echt lelijke mensen? Als je zeker van je zaak wilt zijn, luidt het antwoord op die vraag ja. De taak, het testen, moet met de nodige zorgvuldigheid worden uitgevoerd. Er zijn fijne nuances waarmee rekening moet worden gehouden. Gerlanda, Jansson en Enquist onderzochten de sympathieën en de antipathieën van 6 kippen. Alle 6 kippen waren van de soort Gallus Gallus domesticus. Ze kregen foto's te zien van menselijke gezichten. Alle mensen waren uiteraard van de soort
Homo sapiens. Alle mensen waren van het soort Homo sapiens. Zijn er nog anderen dan?
Nou ja, dat wordt een beetje in de stijl van het artikel natuurlijk. De kippen waren ervaren computergebruikers, goed geoefend in het pikken naar afbeeldingen die ze op een beeldscherm te zien kregen. In belangrijke mate waren de kippen echter ook naïef. Er was hun nog nooit eerder gevraagd om naar gezichten op een beeldscherm te pikken. Gerlanda, Jansson en Enquist trainden de kippen in het herkennen van enkele doorsneegezichten. Ze leerden de hennen alleen naar mannengezichten te pikken en de hanen alleen naar vrouwengezichten. Het uitgangspunt was dat als een kip, mannelijk of vrouwelijk, voldoende geschoold was, wanneer hij een score van 75% haalde. Gemiddeld moest een kip iets langer dan 7 uur getraind worden om dit hoge prestatieniveau te bereiken. Toen de kippen voor het toelatingsexamen waren geslaagd, begon de intellectuele pret. De kippen kregen een serie van 7 menselijke gezichten te zien, waaronder enkele mannen, enkele vrouwen, enkele mooie mensen en enkele enigszins minder mooie mensen. De kippen mochten naar hartelust pikken en dat deden ze dan ook. De hennetjes kozen vaker wel dan niet voor mooie mannengezichten. De haantjes kozen vaker wel dan niet voor mooie vrouwengezichten. Maar zo zou de vraag kunnen rijzen, staat de voorkeur van kippen tot die van de voorkeur van mensen? Gerlanda, Jansson en Enquist wilden dat natuurlijk ook weten en ze vroegen daar 14 studenten voor. De studenten hoefden natuurlijk niet naar mensen te pikken, maar ze moesten mensen eruit pikken. Ook zij moesten een keuze maken uit diezelfde 7 gezichten. Het gedrag van de studenten kwam in essentie overeen met dat van de kippen. Maar wel dan niet kozen ze mooie gezichten van het andere geslacht. Schoonheid, zo lijkt het, wordt herkend als schoonheid. Geronda Jansson en Enquist merkten wel overbloemd op dat we er natuurlijk niet zeker van kunnen zijn dat mensen dat kippen en mensen de beelden van de gezicht op exact dezelfde wijze verwerken. Niet-specialisten vragen zich misschien ook af, zijn deze specifieke wetenschappers professioneel gezien ook geïnteresseerd in andere zaken dan kippen of mooie mensen? Want dat is natuurlijk wel heel vreemd, dat daar dus inderdaad belastinggeld aan besteed wordt, maar goed. Alle drie de wetenschappers zijn benieuwd naar het sociale gedrag van de dieren binnen hun eigen soort en wat dat over ons zou kunnen zeggen. En binnen deze context was het pluimveepik naar prettig ogende persoononderzoek eigenlijk een vanzelfsprekende zaak. Stefano Gerlando, Liselotte Jansen en Magnus Enquist ontvingen in 2003 samen de Ig Nobelprijs voor interdisciplinair onderzoek voor het testen van de veronderstelling dat kippen de voorkeur geven aan mooie mensen. Meteen na de afloop van de ceremonie, toen het publiek met tegenzin het Sanders Theater verliet, merkten enkele professoren op dat alle drie co-auteurs onmiskenbaar mooie mensen waren. Dit mondde uit in vriendelijke maar verhitte discussies over in hoeverre de zes kippen tijdens het onderzoek werden afgeleid door de aanwezigheid van Stefano Gerlando, Liselotte Jansen en Magnus Enquist. Nou, dus dat was eigenlijk het onderzoek. Heel moeilijk om te zien.
Prachtig.
Nooit meer anders en kippenpoten eten. Dat heb ik anders niet meer.
Wauw. Ja, het is in de krochten van de mens. En het zal ooit wel zijn nut hebben op een of andere manier. Want anders dan nemen de populisten het over. En dit soort onderzoeken gauw gedaan, vrees ik.
Ja, dus onderzoek, wetenschappelijk onderzoek is en blijft schieten met hagel. Hè? En je schiet met hagel in de groep vogels die overvliegt. En als er eentje naar beneden valt, heb je prijs. Dus onderzoek. Als het zo simpel zou zijn dat je gewoon onmiddellijk resultaat hebt.
Dat zou mooi zijn.
We lachen ermee, maar dergelijk onderzoek, het zal, zoals jij zegt, het zal ergens wel waarde hebben. Dat
kan wel betekenen, want als je tegenwoordig naar de supermarkt gaat en je koopt eieren, dan heb je keuze uit 10 eieren van de allergoedkoopste tot en met kip in de wei, enzovoorts. Want het moet steeds diervriendelijker. Dus niet alleen naar buiten lopen, niet alleen in de zon, niet alleen gevarieerd voer, maar misschien ook alleen maar mooie mensen die kippen verzorgen.
Goed, precies. Zo. Wow. Hey, we gaan naar een voorleesmomentje toe, want tijd drie. Drinkt alweer, hè? Want mensen moeten naar het journaal en eten koken en weer naar huis. Of weet ik veel wat ze allemaal moeten. Mensen, iedereen moet altijd wat. Philippe doet in de praattafel vaak een voorleesmoment. Een stuk literatuur vindt hij dan ergens wat hem boeit of koppelt. En dat heeft hij weer gedaan. En ik zou zeggen, ja, jij weet waar het over gaat.
Ik heb gekozen voor een tekstje, een parabel. Dat is een mooie parabel dus over het leven. En ik werd geïnspireerd toen ik de agenda zag van deze praattafel. En toen ik zag dat het over kippen ging, dan herinnerde ik mij een tekst uit mijn studies van de hand van James Agri. Geboren in Ghana, in Gold Coast, voor het moderne Ghana. En later naar Amerika, naar Verenigde Staten geëmigreerd. Hij werd geboren in 1875 en is gestorven in 1927. Een intellectueel, een missionaris ook en een professor, een leerkracht. Een heel belangrijke Afrikaan eigenlijk en dus ook een filosoof. En zijn parabel is getiteld The Eagle That Would Not Fly. Dus vrij vertaald, de adelaar en de kippen. Ik zou zeggen, speel de band. Een bewust levend mens is in staat om zijn eigen leven te bepalen. Vaak zijn onze gedachten en handelingen gebaseerd op overtuigingen die we geleerd hebben en conclusies die we in het verleden hebben genomen. Door te worden wie je werkelijk bent, kun je je leven, dat zich misschien star in één richting bewoog, een nieuwe wending geven. En dat is niet altijd eenvoudig. Het is een proces van bewustwording, van loslaten. En vaak is dit pijnlijk en kost dit veel inspanning. En soms heb je een beetje hulp nodig. zoals blijkt in de parabel van de adelaar en de kippen van James Agree. Er was eens een man die op een goede dag op zijn wandeling door het woud een jonge adelaar aantrof. Hij nam het dier mee naar huis en liet het op zijn erf lopen, waar het zich al gauw te goed deed aan kippenvoer en zich ook als een kip ging gedragen. Op een dag kwam er een bioloog langs die aan de eigenaar vroeg waarom een adelaar, de koning der vogels, op een erf te midden van kippen moest leven. Ik heb hem kippenvoer gegeven en ik heb hem geleerd zich als een kip te gedragen. Hij heeft daarom nooit geleerd te vliegen, antwoordde de eigenaar. Hij doet net als de kippen. Het is dus geen adelaar meer. De bioloog gaf het niet op. Hij heeft nog steeds het hart van een adelaar en hij zou dus ongetwijfeld kunnen leren vliegen. Zij spraken er nog wat met elkaar over en spraken af dat ze zouden nagaan of dat het inderdaad zou kunnen. De bioloog tilde de adelaar voorzichtig op en zei: Je hoort thuis in de lucht, niet op de grond. Sla je vleugels uit en vlieg. De adelaar wist niet hoe hij het had. Hij wist niet wie hij was en toen hij de koppen zag die hun graantjes pikten, sprong hij op de grond en voegde zich weer bij hen. De bioloog gaf echter de moed niet op en nam de adelaar de volgende dag mee naar het dak van het huis en spoorde het dier opnieuw aan. Je bent een adelaar. Sla je vleugels uit en vlieg. Maar de adelaar was bang voor zijn onbekende zelf en sprong opnieuw naar beneden naar het kippenvoer. De bioloog stond de derde dag vroeg op en nam de adelaar mee naar een hoge berg. Op de top aangekomen tilde hij de koning der vogels hoog op en spoorde hem aan. Je bent een adelaar. Je hoort niet alleen op de aarde thuis, maar ook in de lucht. Sla je vleugels uit en vlieg. De adelaar keek om zich heen, naar het erf beneden en naar omhoog, naar de lucht. Hij maakte nog geen aanstalten om te gaan vliegen. De bioloog tilde hem op in de richting van de zon. De adelaar begon te trillen en hij sloeg langzaam zijn vleugels uit. Hij verdween tenslotte met een triomfantelijke schreeuw in de lucht. Het is mogelijk dat de adelaar nog met heimwee terugdenkt aan de kippen. Misschien zoekt hij ze nog wel af en toe op. Maar hij is, zover men weet, nooit meer teruggekeerd om weer als kip te gaan leven. Hij was een adelaar, ook al was hij vroeger behandeld als kip.
U luistert naar de Praattafel Wetenschap op woensdag podcast. Wow.
Nature, wie wint?
Nature, absoluut.
Nature, nurture, we hebben het er al over gehad. En ook, je hebt je eigen leven in handen, maar het kan heel hard pijn doen om je eigen keuzes te maken. Of om jezelf te worden of om jezelf te ontdekken. Dat is mogelijk, maar soms heel moeilijk. De adelaar had het heel moeilijk om te ontdekken dat hij anders was.
Ja, zeker weten. En nu we toch in dierenhoek zijn beland, hoor ik alweer onze koeien hier.
Want ik hoor de koeien weer.
Ja, ik geloof dat ze al net, terwijl jij aan het voorlezen was, hoorde ik geklop op de deur. Ik hoop niet dat de mensen dat heeft afgeleid. Maar ze zijn weer actief. En dat houdt dus wel weer in, luisteraars, dat er een zogezegde haaikoe zit aan te komen. Want onze koeien zitten daar wekelijks om verlegen om een extra shotje. Behalve al dat haver wat ze krijgen en dat uitgedroogde gras willen ze af en toe ook iets wat hun spirits omhoog lift. Want het maakt het vlees ook een stuk duurder dadelijk bij de verkoop.
Nou ja, ik zou zeggen. Onze haiku voor deze 34e aflevering is een, naar mijn gevoel, een mooie samenvatting van de aflevering van vandaag, omdat we ook op het einde van de aflevering zijn gekomen. Mm-hmm. Hier is de haiku voor vandaag. Het is oog om oog. kippen houden van mensen. De adelaar vliegt.
Ja, ik zie ze.
En de koeien vliegen mee, hè? Is het van de koeien vliegen mee?
Ja, ze zijn. Ja, en toch weer high geworden, die gasten. Dat is geweldig allemaal. Lieve mensen, het was weer vanouds, hoe noemen we dat ook alweer? Waar is die nou? Oh ja, hier, allemaal knopjes, te veel. Wauw, staat voor wetenschap op woensdag, heeft u naar geluisterd. En bij mij aan tafel, aan de praattafel, zaten Mario Reget vanuit Rotterdam. Yes. En Filip uit Antwerpen-Noord hier, waar vannacht weer schietpartijen waren of zo. Wat heb ik nou weer gelezen in de krant?
Ik heb er lekker doorheen geslapen. Het is...
Je bent eruit.
Ik ben volledig ontgaan. Dubbele glazing. Mooie investering geweest.
Ja, zeker weten, joh. Goed, wij gaan door genieten van de zomer, neem ik aan. Verder bedanken we iedereen die naar ons luistert en die ons hopelijk ook wil delen en voortdoen. Je kan ons vinden, reageren op Facebook, op de praattafel.be website. Je typt gewoon Praattafel podcast in. Je kan ons overal vinden, van Tidal tot Spotify tot Apple. Heel de boel, overal zijn we te gast. Ik zou zeggen, geniet mee.
Mario, van mij ook nogmaals bedankt. Ik had er een goed oog in. En ook al heb ik een goed oog dicht gedaan van de nacht. Een knipoogje naar jou. Ja. En ik kijk er naar uit om je volgende week weer te ontmoeten met een nieuw orgaan in je hand.
Ja, nou, misschien een handorgaan. Het kan ook nog. Nee, inderdaad. Nee, het was weer hartstikke leuk. Dus... hartstikke leuk en tot volgende week.
Ja, en het oogt ook wel fijn om jullie ooglijk zo gezond te zien, nog steeds. En ik hoop dat het volgende week ook zo oogt.
Ja, en nog een ogenblikje voor ook dank aan Istvan voor weer achter de knoppen te zitten en heel de regie op zich te nemen en met de prachtige weetjes en nieuwtjes steeds te beginnen. Jongens, tot volgende week.
Tot volgende week. Hadi, bye bye. En zoek ons maar op en de groeten. Goedenavond.
U heeft geluisterd naar de Praattafel Wetenschap op woensdag podcast. Een productie van de Praattafel podcast. Bezoek ons op www.praattafel.be. Wow!